9 maanden lang heb ik op je gewacht. Je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal. Elke bevalling een eigen verhaal.
Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van...
Tessa, ik ben 30 jaar oud, woon in Amsterdam en ben 22 juli moeder geworden van Lua. Ik was eigenlijk al een tijdje gestopt met anticonceptie, omdat ik het liefste de hormonen niet helemaal in mijn lijf meer wilde. Dus het leek me verstandig om dat gewoon te stoppen. En werkte ik eigenlijk altijd met een app die al heel erg gelange tijd een heel goed aangaf wanneer ik mijn eiersprong had en wanneer niet. En wist ik wanneer je het veilig en onveilig kon doen. En dat ging eigenlijk al heel erg lang heel goed. Dus daar bouwden we lekker op door. En op een gegeven moment hebben we toch het gesprek gehad samen van joh, met mijn vriend van joh, zijn we er al aan toe? Was net een huis wat opgeleverd ging worden. Dus we dachten, wanneer we daarin zitten, dan kunnen we het wel proberen. Want het moet je natuurlijk ook nog maar gegund zijn. En eigenlijk, blijkbaar achteraf, was ik toen al zwanger. Want is de app dus niet altijd 100% betrouwbaar. En kan het ook heel erg lang heel goed gaan en toch het een keertje tussendoor schieten. Dus ik had echt flinke week gehad waar ik heel veel uit eten was geweest. Heel veel had gedronken, gezellig geborreld, et cetera. En mijn ongesteldheid bleef een beetje uit. En één dag, twee dagen denk je, maakt niet zoveel uit. Maar toen op een gegeven moment de derde dag toch maar eventjes bedenken van joh, misschien moeten we even een test doen. En zo gezegd, zo gedaan, was ik toen zwanger. En in het begin, om heel eerlijk te zijn, was het best wel een grote shock voor mij. Zo van, hè, kan toch helemaal niet? En hoe gaan we dit regelen? En daar heb ik me een tijdje in het begin ook best wel een klein beetje schuldig om gevoeld. Dat ik dacht, jeetje, mijn eerste... reactie was niet meteen heel erg veel blijdschap en vreugde. Maar natuurlijk toen het eventjes ingedaald was, was ik echt ontzettend blij. En heel blij dat het ons gegund is. En dat het ook op deze manier is gegaan. Dus heb ik echt kunnen genieten van de zwangerschap. In het begin best wel die eerste weken voor de 12 weken echt me ook wel heel erg onzeker gevoeld. En dat ook omdat ik eigenlijk niet echt klachten had. Dus tuurlijk, ik was iets moeier, maar je hoort toch... wel vaak dat iemand echt wel heel erg misselijk is of heel erg buikpijn ook heeft. En dat had ik niet, dus dat maakte me wel echt onzeker. Ik had mijn verloskundige ook daarover een aantal keer gebeld. En zijn echt toppers, maar die zei ook, Tess, probeer er gewoon alsjeblieft van te genieten, want het is allemaal goed. En stress helpt ook niet mee. Dus daar heb ik mezelf wel echt tot toe moeten zetten. En zodra we hadden een eerste echo met 8 weken. En toen we een kloppend hartje zagen, was dat natuurlijk wel heel erg fijn. En waren we heel erg blij. En kon ik dat ook wel een klein beetje loslaten. Maar alsnog in het begin had ik wel die onzekerheid. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik wel, dat zou ik echt hopen dat dat iedereen dat wel kan loslaten en dat je er inderdaad echt 100% van kan genieten. Maar goed, dus de zwangerschap was eigenlijk heel erg goed en ik genoot er dus ook echt heel erg van. Ik zat echt, ik voelde me goed, ik was niet misselijk, ik was in het begin ietsjes moeier, maar had ik ook niet echt heel veel problemen van. En ik liep gewoon eigenlijk lekker door en was nog lekker een beetje aan het sporten en... Ik merkte wel dat natuurlijk op een gegeven moment dat ik een beetje mijn grens aan het opzoeken was. Ik ben best wel competitief met mezelf, zeg maar. Dus op het moment dat ik dacht heel lang, ik kan nog wel hardlopen en ik kan nog wel dit doen en ik kan nog wel zus. En op een gegeven moment stoot ik echt mijn eigen neus aan van joh meid, je moet echt even rustig aandoen. Want zo doorlopen, je krijgt het gewoon meteen voor je kiezen. Dus... dat soort dingen heb ik echt wel een beetje moeten aanpassen. En daar ben ik ook heel erg blij om, omdat mijn lichaam dat gelukkig wel heeft kunnen aangeven. En dat ik niet helemaal er overheen, over mijn grenzen heen ben gegaan. Maar het ging dus eigenlijk echt best wel goed. En ik voelde me goed. Ik had er zin in. We hoorden op een gegeven moment dat een meisje was. Natuurlijk heel blij en leuk. En eigenlijk tot het laatste moment voelde ik me nog heel goed. Dus op de 40ste week had ik een gesprek met mijn verloskundige. En dan heb je het gesprek over, ga je door? Je mag eventueel ingeleid worden, maar hoe voel je je? En hij zei ook, joh Tess, volgens mij zit je er nog hartstikke lekker in. Probeer gewoon goed naar je lichaam te luisteren en goed naar de kleine te voelen. En laat maar weten hoe je eronder voelt, maar ik denk dat je nog wel even door kan lopen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ondanks dat ik dat ook wel echt spannend vond, want er ligt natuurlijk best wel een grote verantwoordelijkheid bij de vrouw van, goh, voel je je babytje nog goed genoeg? En ja, en dan was ik bezig met mijn ding en dan opeens, oh shit, heb ik er wel gevoeld vandaag of niet? Of nou ja, daar ga je toch natuurlijk ook heel erg over nadenken. Dus gelukkig is mijn vriend best wel down to earth en die zei, lieverd, je hebt er vanochtend gewoon gevoeld. Maak jezelf nu ook niet gek, net zoals in het begin dat je jezelf nu ook niet gek kan maken. Nou ja, dus ik was lekker door. We kregen een huis opgeleverd. Dus ik stond hier in ons huis op de dag van de sleuteloverdracht. Dat was de dag voor mijn uitgerekende datum. Dus toen ik dat vertelde aan die man, schrokken ze zich dood. Zeiden ze, moet je niet zitten? Gaat er niet iets gebeuren? Nou, uiteindelijk zijn we daar allemaal fluitend doorheen gelopen. En toen op een gegeven moment werd er ook heel veel gevraagd. Hè, rommelt het al? Is er al iets aan de hand? Voel je al iets? En dat had ik eigenlijk helemaal niet. Harde buiken. Ik had wel soms, hoe ik het uitleg is, als je veel eet, heel veel hebt gegeten, dat je denkt, oh, ik zit echt heel vol. Dat had ik wel. Maar goed, kwam het dan door het eten of door de baby? Want ik kon wel lekker eten tijdens de zwangerschap. Nou, en toen had mijn verloskundige heel prettig wel aangegeven van, joh, je kan altijd eventjes in het ziekenhuis een volledige check laten doen. Dan kijken ze eventjes of je genoeg vruchtwater hebt. Dan maken ze even een goed hartfilmpje van de baby. En dan gaan ze gewoon ook eventjes in gesprek en vertellen ze je precies hoe eventueel inleiden zou gaan. En om daar een afspraak van te maken. Dus eigenlijk leek me dat ook wel een goed idee. Want ik wilde wel graag van alles weten. En goed horen wat de mogelijkheden zijn. En toen kwam ik in het Bovenijsziekenhuis in Amsterdam. Echt fantastisch ziekenhuis. Dus alle Amsterdammers die luisteren en die willen in het ziekenhuis bevallen, ga daarheen. Want ze hebben echt super, echt geweldige mensen. Nou, daar had ik het gesprek mee en toen, ik had eigenlijk ook nog geen inwendig onderzoek gehad. En toen was er een heel leuk Belgisch meisje en die vroeg aan mij van, nou, kan ik je alvast even inwendig onderzoeken? En heb je al iets van, buikpijn gehad of zo? Dus ik zei, ga me inwendig onderzoeken, prima, maar er is echt nog helemaal niks aan de hand. En toen deed ze dat inwendig onderzoek en toen zei ze, jeetje, jullie zijn goed bezig, want je hebt al 2 centimeter ontsluiting. En het was een heel erg grappig moment, want mijn vriend raakte puur in paniek. Die zei, ik heb de vluchtkoffer niet mee, moeten we nu bevallen? En zij zei ook nog, ik kan je vruchtwater breken als je wil. En dat was voor ons opeens veel te snel. Dus toen zaten we echt, oh nee, dat willen we niet, rustig. En jeetje, maar dan komt het opeens echt zo ongelooflijk dichtbij, dat je echt denkt, wauw, ik heb ontsluiting. En mijn lichaam geeft dus wel aan, is wel aan het werk. Dus ik had daardoor ook wel weer de zekerheid van niet de zekerheid, maar meer het vertrouwen van, joh, dan wacht ik nog eventjes. Weet je, want ik was 40 plus 2 dagen. Ik dacht, dan laat ik het gewoon echt wel eventjes op me wachten. Het ziekenhuis zei toen ook nog, ik heb morgen eventueel plek om in te leiden. Maar toen heb ik gezegd, dat wil ik niet. En ik wacht gewoon nog eventjes. Zo gezegd, zo gedaan. Toen had ik eigenlijk om met 41 weken plus 1 dag, had ik ook weer zo'n check. Was heel fijn. Zeiden ze, joh, als je wilt blijven wachten, gaan we gewoon weer een check doen als dat je rust geeft. Dus toen was ik daar en toen had ik ook met mijn verloskundige gesproken van, we kunnen natuurlijk ook gaan strippen. Dus het een beetje losmaken en dat kunnen wij als verloskundige voor je doen. Maar omdat je nu al naar het ziekenhuis gaat, vraag anders of ze het daar alvast voor je willen doen. En eigenlijk had ik zo een heel stappenplan met hen gemaakt. Want ook pregnant aan mijn verloskundige praktijk zijn echt allemaal stuk voor stuk toppers. Dus ik hoopte zo erg dat ik bij hen ook met hen kon bevallen. En mijn wens was wel heel erg polyklinisch, omdat nou, ik wel graag alles in handbereik zou willen hebben. Ondanks dat ik ook weet dat je eigenlijk ook thuis alles in handbereik hebt. Dus dat hadden ze me ook wel goed uitgelegd. Maar voor mijn eigen, ja, voor mijzelf gaf dat gewoon wat meer rust. Dus we hadden een heel stappenplan gemaakt. Toen kwam ik bij de gynaecoloog in het ziekenhuis en die ging mij strippen. En dat was ook best wel een grappig moment, omdat ik eigenlijk dacht dat gaat, ja, daar zijn ze wel 5 minuten mee bezig. Maar zij deed het heel snel. Dus ik dacht, huh? Wow, is dit het? En toen heb ik nog de verloskundige gebeld van, joh, is het dan wel goed gedaan? En moet het juist niet rustig? En toen zeiden zij, nou Tess, in het ziekenhuis wordt het juist heel erg goed ook gedaan. Juist misschien ietsjes doortastender. Dus maak je maar ongerust. Nou, en toen ben ik, dan ben je toch alert. Want je denkt, nou, misschien kan het nu wel gebeuren. Let's see. En ik ken ook mensen die zeiden, nou, als je gestript bent, dan ben je vast binnen een halve dag beval je. Weet je, dat soort teksten. En je weet wel, ik heb heel veel podcasts geluisterd en best goed ingelezen dat het niet altijd het geval is. Maar je hoopt er natuurlijk wel op. Dus nou, ik ging naar bed en de volgende ochtend werd ik wakker, toch wel een klein beetje teleurgesteld. En ik zei tegen mijn vriend, nou, het heeft niet geholpen en balen. En ik wil vandaag meteen weer gestript worden, want ja, de wens om niet opgewekt te worden was wel echt, merkte ik, naarmate het dichterbij kwam, steeds groter. Nou ja, toen heb ik die dag, dat was vrijdag de dag daarna, toen had ik mijn broer, die had net zijn huis verbouwd. En nou, ik zei, joh David, ik voel me nog zo goed. Laten we even vrijdagmiddag een borreltje doen, gezellig. En dus hij nodigde mij bij hem thuis uit. Mijn vriend ook mee en zijn vriendin was er. En je bent natuurlijk continu al mensen gedag aan het zeggen, nou volgende keer heb ik waarschijnlijk een baby. En nou, zo ook mijn moeder. Dus mijn broer en mijn moeder geappt van, joh, mam, je bent ook van harte welkom. En nou ja, die kwam natuurlijk ook meteen gezellig. Dus die kwam binnen toen ik met mijn broer was. En die zei nog tegen mij, het zou toch zo leuk zijn als jouw vliezen breken hier. En ik lach. Ik zeg, ja, mam, weet je, dat gaat echt niet gebeuren. Keep on dreaming. Ik had namelijk best wel ook tegen mijn moeder en tegen mijn schoonouders en eigenlijk tegen iedereen best wel een beetje aangegeven van, joh, wij willen dit echt samen doen, dus verwacht geen appje, geen berichtje of whatever wanneer het start. Want ja, we willen gewoon echt in onze eigen bubbel zitten en jullie horen wel wanneer wij er klaar voor zijn. Dus dat wilde ik toen eigenlijk ook meteen duidelijk maken. En nou, toen zaten we lekker, ik aan een theetje, niet echt vrijdagmiddagborrel natuurlijk, maar zij lekker aan een wijntje. En opeens voelde ik van, hey, ik voel buikpijn. Opeens een soort van buikkramp, ongesteldheidskramp. By far geen weeën, maar een ongesteldheidskramp waarvan ik denk, ah, dit is rommelen. Dit is wat ze bedoelen. Dus ik dacht, oké, nou, top. Ik denk dat dat nou 10 seconden duurt. Dus ik zei, hey, nou, dit voel ik wel. En opeens, na 20 seconden of zo, pats, voelde ik een soort van ballon in mijn buik knappen. Braak mijn vliezen. En zat ik daar op die stoel. Ik zeg, jongens, mijn vliezen zijn gebroken. Mijn moeder springt op. Die zegt, oh, laat het gaan. En ik zo, ja, ik kan niks anders. Nou, mijn broer en mijn schoonzusje, die hebben geen kinderen. Mijn broer die keek maar, wat gebeurt er? Mijn vriend natuurlijk helemaal in de stress. Want je bent zo gewend om, nou ja, toch, hè, oké, je moet het opvangen. Wat doe je? Heb je al weeën? Whatever. En dus die zat meteen een bakje te zoeken. En nou, mijn schoonzusje, oh, je moet handdoeken hebben. En op een gegeven moment twijfelde ik, want ik zat en dan stopte het wel weer. Maar toen ik opstond, kwam het weer. Op een gegeven moment zat ik bijna te twijfelen. Ik zei, ben je niet in mijn broek aan het plassen? Weet je, van wat is dit? Want weet ik zeker dat het zo is. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje, je bent continu, omdat je onzeker bent, omdat je natuurlijk niet weet hoe het voelt of hoe het is, ga je toch denken, is het wel goed? Heb ik het echt wel goed? Nou ja, dus ik daar op het toilet het in een bakje opgevangen. En toen zag ik al best wel een klein beetje dat het troebel was. Alleen ja, je denkt toch van, joh, ik wist niet hoe het eruit moest zien. Dus ik dacht, nou ja, ik bel gewoon de verloskundige maar. En ik zie wel. En dan laten we het aan haar zien. Dus ik belde haar en zei, nou, kom meteen naar je toe. Ik zeg, nou, kleine kanttekening, want ik ben niet thuis. Dus ik ben er pas over 20 minuten, dus ik zie je dan. En nou ja, dat was natuurlijk een ontzettend grappige rit met z'n tweeën naar huis. Ik helemaal nat van het vruchtwater. En het bleef maar uitstromen. En maar dus wel heel erg in pauzes. Dat vond ik ook wel, want je hoort vaak van, oh, af en toe is het een straaltje of whatever. Of het is juist heel veel, maar bij mij kwam het gewoon de hele tijd in pauzes best wel veel. En nou, toen waren we thuis en toen kwam de verloskundige. Nou, en wat bleek is dat ze dus meconiumhoudend vruchtwater had. Dus dat is, nou ja, dat het kindje in het vruchtwater had gepoept. Dus, nou ja, gaf ze eigenlijk best wel snel aan van, nou ja, Tess, dan moet je wel naar het ziekenhuis toe. En nou, dat was ook wel even onder ons wel een jammer moment. Omdat ik echt wel had gehoopt van, oh, ik had het zo graag met iemand van de verloskundige praktijk kunnen doen. En willen doen. Alleen, dus dat was wel even een momentje. En zij vonden het ook best wel jammer. Dat vind ik ook altijd leuk om te merken. Je bouwt toch gewoon een hele erge band op met je verloskundige. Zij hebben ook best een kleine praktijk. Dus dat was bij mij heel erg zo. En nou ja, na alle checks heeft ze toen het ziekenhuis gebeld. En nou ja, voor degenen die in de Randstad wonen, die zullen weten dat het niet zo gezegd is dat je ook echt in de Randstad kan bevallen. En al helemaal in Amsterdam. Dus ze hadden me heel erg voorbereid op Tess. Je woont in Amsterdam, maar je kan echt overal naartoe gaan. We weten niet of er plek is, dus bereid je daar ook op voor. En uiteraard had ik wel echt een flinke voorkeur om gewoon in Amsterdam te bevallen. En ook bij het Boveneindziekenhuis. Maar ja, op dat moment dacht ik ook, joh, we zien wel als de baby maar goed natuurlijk de wereld komt. Nou, en toen ging ze bellen en toen, nou ja, wonder boven wonder, hadden ze plek in mijn voorkeursziekenhuis. En dus zij zei van, joh, Tess, ga daar naartoe. En zij legde mij dan uit dat ik wel weeopwekkers zou krijgen. En op een of andere manier had ik dat niet echt meer verwacht. Want je bereidt je natuurlijk heel erg voor. En je weet, nou oké, als het over de 42 weken is, dan, of wanneer je bij de 42 weken komt, dan moet je ingeleid worden. Maar op een of andere manier had ik even bij mezelf uitgeschakeld. Oh, als ze in het vruchtwater heeft gepoept, moet ik ook ingeleid worden als ik nog geen weeën heb. Dus dat vond ik wel, baalde ik wel heel eventjes van. Maar dat is wel heel duidelijk altijd tegen me gezegd. Maar ja, ik had dat gewoon niet in mijn hoofd. Dus dat was wel even, oké, nou, let's see. Nou, toen, mijn vriend was natuurlijk als een gek. Ik had natuurlijk naast de vluchtkoffer had ik nog eigenlijk een heel A4'tje met allemaal extra dingen wat hij moest halen. Dus die was helemaal in de stress of hij wel al het juiste mee had. En eigenlijk nog steeds voelde ik alleen een heel klein beetje buikpijn. En that's it. Dus nou ja, bij het ziekenhuis ongeveer 10 minuutjes rijden bij ons vandaan. Dus ik dacht, nou ja, mijn vriend natuurlijk in de auto, flink gas erop. En die wilde er zo snel mogelijk zijn. En ik dacht, joh, ik ben mega fan van Stevie Wonder. Keihard Stevie Wonder for once in my life aan. En weet je, het komt wel over me heen. Ik zie wel wat het is. En dat was ook een beetje de insteek wat ik in mijn bevalplan had geschreven. Want tuurlijk had ik een wens dat het natuurlijk zou gaan. Dat ik geen vacuümpomp of keizersnee of whatever. Dat ik geen pijnstilling zou willen. Maar nou ja, omdat er best wel een aantal mensen om mij heen. Nou, ik heb ook best wel veel bevallingsverhalen van gehoord. En ook deze podcast geluisterd. En je weet gewoon, ja, je hebt het gewoon niet voor het zeggen. Het kan gewoon alle kanten op. Dus ook in mijn bevalplan had ik dat eigenlijk aangegeven. Van joh, ik heb alle vertrouwen in de medici. Ik heb alle vertrouwen in mijn verloskundige. Ik wil gewoon dat het goed is voor de baby. En dat er voor haar alles aan gedaan wordt. Dat het voor haar maar zo prettig mogelijk is. Het liefst nog geen pijnstilling, maar als jullie dat aanraden om dat wel te doen, dan sta ik daar ook voor open. En wat ik er had in had staan, is dat ik het graag, zoals de baby er was, eerst een uurtje bij mij, dan een uurtje bij de vader. En dat we de navelstreng zouden kunnen laten uitkloppen. Dat leek me wel een mooi idee. Maar goed, dus in zo'n flow zat ik ook een beetje in de auto van, nou ja, we shall see. En ik heb gewoon vertrouwen op iedereen. En toen kwamen we aan op parkeerplaats. Toen kreeg mijn vriend uiteraard de maxicozy niet uit de auto. En dus ik zei, joh, die kunnen we zo meteen ook wel even ophalen. Maak je geen zorgen. Nou, die zei, moet ik een rolstoel halen? Want dat zit natuurlijk helemaal in het plaatje. Ik zei, nou schat, ik kan echt nog prima lopen. Dus ik heb nog niks. Dus dat is helemaal niet nodig. Dus kwam ik in het ziekenhuis aan en toen ben ik eventjes gaan douchen. En toen heeft de verpleegkundige mij een infuus aangebracht. En toen kwam de klinisch verloskundige. Waar ik meteen voelde van, oké, hier heb ik ook wel een klik mee. Ze zei ook, vind je bevalplan fijn? Duidelijke communicatie, daar hou ik van. Nou, zo ben ik zelf ook ingesteld. Dus dat voelde gewoon best wel heel erg goed. En ik dacht, oké, weet je, de geborgenheid die ik altijd voelde bij mijn verloskundige praktijk. Mijn angst daarin van, ja shit, als ik in het ziekenhuis beval, ken ik die mensen niet. Gaf zij mij wel echt het vertrouwen van, oké, zij trekt mij hier ook doorheen, weet je. En dus toen zijn we eventjes mijn bevalplan doorgenomen. En wat ik eigenlijk ook helemaal niet me had gerealiseerd, is dat in het ziekenhuis dacht ik, oh, dat is een hele steriele omgeving. Is heel licht, niet gezellig. Maar zij zei eigenlijk meteen, god Tess, we kunnen hier het licht wat dimmen. Zal ik de shutters dicht doen? Je hebt hier boxjes, daar kan je je eigen muziek over aan aansluiten. Dus eigenlijk maakte zij direct een beetje een cozy sfeer voor mij. En dacht ik, hey, dit had ik echt niet verwacht in het ziekenhuis eigenlijk. En dus dat voelde ook eigenlijk wel goed. Dus hoe minder verwachting ik had, hoe erger ik het voor mezelf had gemaakt, hoe minder erg het dus eigenlijk was. En ik denk dat dat een beetje de trant is van, nou ja, de hele bevalling. En ook de hele zwangerschap. Ik ben iemand expect the worst, een beetje. Dus ik vond het al heel snel, heel cozy. En zij gaf aan van, je gaat natuurlijk nog je eerste fase in. Je hebt nog geen weeën, dus we sluiten je aan. Zoek lekker afleiding, doe je ding. Ze hadden een skipbal voor me gepakt. En we hadden een laptop mee, dus we dachten van, nou, wat gaan we doen? Nou, maar een serietje kijken. Want ook, wij hadden ons echt op ingesteld dat het, nog 10 uur zou kunnen duren, weet je. En ze zeggen vaak 1 uur per centimeter ontsluiting. Dus nou, en dan zouden we er zeker 8 uur nog wel zitten. En dat zal niet, weet je, dat is ook die latente fase in het begin. Dus dat het rustig opbouwt. En dus ik ging op die bal zitten wijzen, nou, wat gaan we kijken? En als je het nog niet hebt gezien, wij vinden het heel grappig, is Sex Education op Netflix. Ik dacht, blijven we lekker in het thema. Ik heb die serie al een keer gezien, dus ik hoef niet op te letten. En dan is het ook een beetje lachen, weet je. Kunnen we een beetje lachen. Nou, dus zij had mij eigenlijk om 8 uur had ze mij aangesloten. En toen toen zat ik op die bal en ik zat een beetje te bewegen en te doen. Want ze zeggen dat dat dan ook goed is. Maar daardoor kwamen zij eigenlijk 2 keer binnen. Want ik had van die dingen op mijn buik die dan de hartslag van het babytje ook trackt. En nou ja, omdat ik aan het bewegen was, viel dat steeds een beetje af. Dus ze kwamen 2 keer heel snel binnen. Wat ook wel een heel prettig gevoel gaf. Om te checken van, hey, gaat het goed? Toen gaf eigenlijk de verloskundige aan van, we willen even een plakkertje op het hoofd inbrengen bij je baby. Want dan kan je echt vrijer bewegen en dan kan je gewoon je ding doen. En toen gaf ze wel ook meteen bij mij aan, we noemen het een plakkertje op het hoofd, maar het is eigenlijk een pinnetje wat je wel in het hoofd brengt. Dus dat vond ik ook wel prettig, weet je. Het is gewoon een pinnetje in het hoofd. Maar ik dacht, het allerbelangrijkste is dat zij die hartslag zien. Dus ja, laten we dat dan maar doen. En dat geeft ook het gevoel van veiligheid, denk ik. Dus toen moest ik op het bed gaan liggen. En ging zij in me. Dat was ook eigenlijk het eerste moment dat zij inwendig ook ging onderzoeken. En er was nog steeds die 2 centimeter ontsluiting. En zij bracht dat in. Ik weet niet hoe ze dat natuurlijk precies deed. Maar eigenlijk op het moment dat ik echt voelde dat ze in me zat, kwam mijn eerste wee. En toen dacht ik, oké, je hoort het van iedereen. Weet je, wanneer het er is, dan weet je het. Maar toen dacht ik ook, ja, dit is een eerste wee. En hoe ik het omschrijf is een misselijkheidsgolf. Ik ben best wel vaak wagenziek, et cetera. En zo'n misselijkheidsgolf wat over je heen komt, maar dan met buikpijn had ik. Dat je het echt zo voelt opkomen. En dat voelde ik. En ik dacht, oké, nou ja, het gaat beginnen. En ze hadden me echt, nou ja, net een kwartiertje aangesloten op de weeënopwekkers ook. En nou ja, dus ik zei dat tegen haar. Ze zegt, oh, nou, vervelend dat ik dan in zit, maar ga, doe gewoon, blijf lekker je ding doen. Nou, dus zij ging die kamer uit en ik ging weer op die bal zitten. Nou, en ik denk binnen, nou, 1 minuut, het ging helemaal los. En ik wist, nou, het overviel me echt. En ik had buikweeën, maar ook beenweeën. En beenweeën, ik had heel erg over buikweeën, oké, wegpuffen, rugweeën, drukpunten. Maar beenweeën had ik eigenlijk helemaal niet over ingelezen wat ik daaraan kon doen. Dus ik, ja, het overviel me echt. Ik had geen controle en dat heb je natuurlijk sowieso niet. Maar ik dacht, ja, shit, hoe dit lukt met mijn ademhaling niet. Dus ik viel ook bijna van die bal af. Dus ik moest echt nou ja, op het bed gaan liggen in een zijhouding. En nou ja, ik probeerde het weg te puffen, maar het was echt heel pittig, vond ik. En ik dacht ook van, nou ja, kom op Tess, weet je, ik ben echt niet kleinzerig, maar Tess, grab yourself together, want je moet gewoon, weet je, er zijn zoveel, iedereen op de hele wereld, elke vrouw kan dit, en ja, je moet echt nog wel 8 uur door, dus goed, blijf rustig, en blijf ademen, en ja, je moet het gewoon doen. Maar ik had ook geen pauzes, en op een gegeven moment lag ik en toen kwam de verloskundige weer eventjes binnen. Ik denk, nou ja, na een kwartiertje of zo. En zij zei, oh, nou, zij zag natuurlijk echt wel dat er flink wat bij mij aan de hand was. En ik keek naar een scherm, maar blijkbaar het verkeerde scherm. Maar ik zag niet een piek in het scherm. Dus ik zei tegen haar, ja, nou, als dit geen weeën zijn, dan weet ik niet wat het is. Maar dat kan bijna niet, weet je. Ik dacht bijna van, jeetje, hallo, scherm. Je moet wel aangeven dat ik weeën heb. Want dit is echt niet normaal wat ik voel. Dus toen zei ook de verloskundige wel heel goed tegen mij van, Tess, ik kijk niet naar het apparaat. Ik kijk naar jou. En volgens mij zit jij in je actieve fase. En wat bleek is dat ik dus inderdaad een soort van weeënstorm had. Omdat ik gewoon geen rustpauzes had. Dus ze zei, en ik zei toen ook van, nou, ik weet niet of ik dit 8 uur lang volhoud. Dus zei heel streng tegen mij, Tess, we leven in het nu. Ga niet over 8 uur denken. En nou ja, die manier van communicatie werkte heel goed bij mij. En dat had ik ook echt aangegeven. Van gewoon duik erin en probeer het weg te ademen. En die beenweeën, probeer wat prettig voor je voelt. En mijn vriend die omschrijft het als, je leek wel een beetje de exorcist, dat het opkwam en dat ik dan echt zo onder spanning opeens omhoog sprong vanuit het bed en me zo ja, een soort van opdrukte. Dus eigenlijk, nou, en toen zat ik al best wel lang in mijn hoofd van, ja, ik wil echt het liefste geen pijnstilling, maar Tess, weet je, we mogen zo blij zijn dat dat hier in Nederland is en maak jezelf ook niet gek, weet je. Ik voelde gewoon 8 uur lang dit volhouden. Die 8 uur lang zat de hele tijd in mijn hoofd van, nou, dat gaat gewoon niet. Dus ik tegen mijn vriend gezegd van, schat, je moet echt even de opties vragen, want ik moet iets. En eigenlijk dacht ik, joh, het maakt me niet uit wat je me geeft, maar geef me iets. Nou ja, dus hij, de verloskundige, die kwam eigenlijk binnen. En die, nou ja, die zei ook van, nou ja, volgens mij zit jij ook echt in je actieve fase al. En ja, je ziet, ja, dat je geen adempauze hebt, dus dat je een weestorm hebt. Dus hij zegt, voordat ik je überhaupt iets ga aanraden, wil ik eerst even natuurlijk inwendig bij je kijken hoe ver je al bent. En nou, na een half uur zat ik op 6 centimeter ontsluiting. Dus zij zei, ze zegt, nou Tess, het is geweldig, maar je zit op 6 centimeter ontsluiting. Dus ik snap ook wel, weet je, het is echt best wel pittig aanpoten. En in het begin was wel leuk, want het was dus in de avond. En toen vertelde zij mij wel van, joh, er is wel een shiftwissel om 11:30. Dus ik ga je helemaal begeleiden tot het laatste moment. Maar waarschijnlijk komt je babytje met mijn collega ter wereld. Maar maak je geen zorgen, ook een hele fijne vrouw. En dus daar had ik ook op gerekend. Dus toen zij tegen mij zei van, nou Tess, geweldig, je hebt al 6 centimeter ontsluiting. Zei ik tegen haar van, nou, dan wil ik ook met jou de baby laten komen. Dan wil ik ook dat jij erbij bent. Zij zo, ja, ja, daar gaan we op hopen. Maar ja, je kan natuurlijk, je weet het niet. Dus je kan ook nergens op rekenen. En toen zei ze van, nou, ik raad je aan om remifentanil te nemen. En nou ja, dat werkt met een soort van pompje. nou ja, wat eigenlijk de pieken van je weeën afhaalt. Dus echt scherpe randjes, echt ja, de piekpijn eigenlijk weghaalt. En dat raden ze me aan. En toen vroeg ik eigenlijk zelf nog om een ruggenprik. Want ik zei, joh, kan ik geen ruggenprik krijgen? Want ik dacht, heerlijk als ik gewoon lekker verdoofd ben. En maar toen zei ze van, ja, maar Tess, je gaat zo snel. Ik denk dat we dat niet halen. Want het kan nog wel een uurtje duren voordat dan degene die er is die het kan zetten. Dus ik zei, nou, oké, let's go. En mijn vriend die zat ook heel erg van, oké, jeetje, gaat wel rap, weet je. Maar ja, laten we maar kijken hoe het gaat. 6 centimeter, nou, tot 10 heb je toch nog 4 centimeter, 4 uur of whatever nodig. En wat eigenlijk best wel prettig was, ze zeggen met dat remifentanil, dat sommige vrouwen wel eens een beetje stoppen met ademhalen. Dus dat ze af en toe een beetje getriggerd moeten worden van, hey, wel wakker blijven. Of wellicht hallucineren. En nou, dat had ik gelukkig niet. Ik werd gewoon wel heel duf. En gelukkig kon ik daarmee wel echt in mijn wee duiken. En nou, je hebt zo'n pompje. En het liefste ben je natuurlijk gewoon de hele tijd op dat pompje aan het drukken. Maar dat werkt natuurlijk zo niet. Dus de verloskundige en mijn vriend die gingen even een weg vinden van oké, wanneer je drukt, wanneer is het dan op de piek? En nou ja, wanneer haalt het dan het beste je pijn weg? En dat was eigenlijk met mij en mijn vriend ook best wel een goede samenwerking. Omdat hij eindelijk, als ik het achteraf met hem over heb, zei hij van, oh ja, ik kon nu echt iets doen. Ik kon jou helpen om te zeggen, liever nu op het knopje drukken. En dat resulteerde ook echt in dat het, nou ja, de piek voor mijn gevoel wat minder werd. Dus het werd best wel een soort van teamwork. En ik weet dat hij dat ook best wel prettig vond. Nou ja, dus ik dacht, nou, ik duik hier gewoon in. En inmiddels, ik had natuurlijk totaal geen tijdsbesef meer. En ik had geen idee dat het pas na een half uur was. En nou ja, toen op een gegeven moment na een klein uurtje, toen stond de verloskundige weer naast me en die zegt, jeetje Tess, volgens mij heb jij persweeën. En wat ik wel merkte is dat ik steeds wanneer ik mijn ademhaling deed, dat ik aan het einde een beetje moest duwen. Het een beetje duwend uitblies. Alleen ik hoorde ook overal van, 95% van de vrouwen moeten poepen wanneer ze persweeën hebben. Nou, dat had ik niet. Dus ik dacht, ja, joh, ik hoef niet te poepen. Dus het zal wel. Ik blijf gewoon in deze flow. Nou ja, dus zij zei tegen mijn vriend, kijk, maar dat kan je blijkbaar zien in de manier hoe je buik beweegt. Dus zij legde dat aan mijn vriend uit, maar die was ook zo verbaasd. Dus die zag dat natuurlijk helemaal niet. Die zei, nou, ik zie het niet hoor, maar het zal wel. En nee, toen ging zij dus weer inwendig controleren. En toen zei ze van, jeetje Tess, je hebt 10 centimeter ontsluiting en we gaan de baby, we gaan persen. Dat moment was voor mij natuurlijk echt even schakelen, want ze ontkoppelde me. Dus ik voelde echt die persweeën en ook van, wow, nu, dit is het grote moment waar je altijd op wacht. Weet je, oké, het grote moment zijn de weeën. Nou, je weet nu hoe dat is, die ween je door, maar ja, persen vond ik natuurlijk ook nog wel heel spannend en een cruciaal moment. En nou ja, mijn vriend die dacht van, wat? Ik heb allemaal snacks in die vluchttas. Ik moet toch nog eten? Ik moet toch nog dit? We moeten toch nog 10 films kijken? Ik moet er toch nog hartstikke lang zitten? Maar ja, dat was niet het geval. Dus toen kwam de verpleegkundige bij de klinisch verloskundige erbij. En ik had eigenlijk ook wederom het idee van, nou, dan komen er nu 5 man binnen. En nou ja, die gaan dan tegen mij schreeuwen, je moet persen, persen, persen. Maar ja, ze hielden het licht heel erg gedimd. Mijn playlist bleef aan. En ja, ja, ze zetten natuurlijk wel een enorm licht aan op mijn onderkant. Zodat ze goed de baby konden zien. Maar ja, het was totaal ook anders dan dat ik had gedacht. Van oké, nu moet het licht aan en dat je uit die bubbel gehaald wordt. En maar we waren maar met z'n vieren. En dat vond ik ook heel bijzonder. Want daar had ik ook gewoon echt niet gedacht. Dus toen, nou ja, toen mocht ik persen. En ik voelde eigenlijk best wel, oké, het is een ander soort persen dan poepen. Dus je moet inderdaad echt naar je buik. En nou, dat probeerde ik echt wel zo goed mogelijk te doen. En dat ging ook best wel goed. Dus het ging echt best wel snel. Dus ik werd ook gewoon heel goed aangemoedigd. En De verpleegkundige had mijn been vast en mijn vriend had mijn andere been vast. En dan de klinisch verloskundige, die was echt aan het kijken en aan het doen. En nou ja, gewoon allemaal natuurlijk heel coachend. Dus dat ging eigenlijk heel goed. En ik dacht, oké, nou, let's go. Tuurlijk, ik vond de persweeën, ik vond de weeën pijnlijk. Daar ga ik wel eerlijk over zijn. Dat vond ik echt pittig. Maar de persweeën, ik had echt het gevoel, oh ja, ik moet op die pers, ik kan het niet inhouden, ik moet wat doen. Dus dat gaf mij wel een heel positief gevoel van eindelijk kan ik mijn kracht en er iets mee. En nou, ik denk naar de vierde perswee. Het was eigenlijk de hele tijd heel, je doet het goed, super, super, en door. En nou ja, heel positief. Naar opeens, oké, Tessa, hartslag gaat naar beneden. De baby moet er zo snel mogelijk uit. Ik ga alles klaarzetten. Vacuumpomp. En ik heb mensen opgeroepen om hier naar binnen te komen. Want de baby moet er nu uit, want de hartslag gaat naar beneden. Dat was natuurlijk best wel van, oh ja, je doet de top en whatever naar shit. Het gaat niet goed met de baby. En wat er dus gebeurde is, wat ik me heb horen vertellen, is dat soms een hartslag van een baby wel soms iets kan droppen, maar dan ook heel snel weer omhoog gaat. Maar bij haar bleef het heel erg laag, bleef het beneden. Dus het schoot niet meer omhoog. Dus dat was voor hen heel erg een actiemoment van oké, nee, we moeten nu ingrijpen. Ik zat toen nog best wel in mijn, ja, je bent gewoon op een andere zone of zo. Je bent gewoon heel erg gefocust bezig en best wel in jezelf gekeerd. En ik merkte wel van oké, shit, we moeten nu iets gebeuren. Maar ik had ook heel erg van oké, alles wat goed is voor de baby, snij me open, haal eruit, whatever. Doe nu een keizersnee, maar ik wil gewoon alles wat goed is voor de baby. En voor mijn vriend was het natuurlijk wel even, want die is er natuurlijk veel bewuster bij. Dus die dacht, ja, hallo. En die kon natuurlijk ook naar het scherm kijken. En ik zat heel erg, ik had mijn ogen dicht. En ik was gewoon allemaal kracht aan het zetten in dat persen. Dus ze zei tegen mij ook best wel, oké, Tess, iedereen staat bij de deur. Ik geef je nog één perswee. En anders niet schrikken, want dan komen er mensen binnen en dan nemen ze het over. Dus dat gaf ze wel heel erg prettig en duidelijk aan. Dus er kwam nog één perswee. En wonder boven wonder draaide mijn baby. Ik voelde dat ook, zich in een comfortabele positie. En dat zagen zij dus ook allemaal. Doordat ze dat draadje ook aan haar hoofd hadden. Zij zagen haar hoofdje al. En toen schoot het hartje weer omhoog. Dus toen was het oké. Alles op alles zetten. Ze moeten er zo snel mogelijk uit. Maar we geven jullie nog de kans. Laten we het met elkaar doen. Iedereen staat bij de deur. Maar Tess, de hartslag is weer stabiel. Dus let's go. Nou ja, en toen had ik wel een soort van andere dimensie van oké, Tess. Je moet nu die baby eruit persen en geef alles op alles. Dus ik heb echt alles gegeven wat ik maar kon. Maar op een gegeven moment toen zei zij tegen mij van ja, jouw bekken, bodemspieren zijn best wel sterk. En ja, die zitten in de weg. Dus ze ging ook haar helpen met haar handen een beetje. En dat, nou ja, dat ging niet. Ik heb, nou ja, sowieso ben ik best wel, sport ik best wel veel. Ik heb heel lang paard gereden. Op een of andere manier. Ik heb altijd geoefend om mijn bekkenbodem spieren aan te spannen. Maar nooit om echt te ontspannen. Ik vond het heel moeilijk en dat, ja, ik kon dat niet echt voelen. Dus ik dacht, nou, dat aanspannen voel ik heel erg goed. Dus nou, dat ga ik maar trainen. Maar dat, ja, ontspannen, dat zou ik dus ook echt iedereen adviseren om, nou ja, daar wel echt heel erg bewust mee bezig te zijn. Want daar had ik moeite mee. En het zat, ja, het was dus gewoon best wel gespierd. Dus zij zei echt tegen mij, oh Tess, je doet supergoed. Alleen ja, het zit je echt in de weg. Dus ik denk dat ik een knip bij je ga geven. Nou ja, toen dacht ik echt van, joh, I couldn't care less. Doe wat je moet doen. En het enige wat ik steeds zei was, gaat goed met de baby, gaat goed met de baby, gaat goed met de baby. Want je wil natuurlijk gewoon dat daar alles goed mee is. En ook, weet je, die knip, ja, dat, daar ben je eigenlijk, ik in ieder geval was daar niet meer zo erg mee bezig. Want je staat gewoon, ik stond heel erg voor mijn kind. En dus ze bracht verdoving in. En mijn vriend die wilde heel erg graag de baby aanpakken, als dat zou kunnen. Dus zij vroeg van, joh, wil je dat met een knip nog steeds? Nou ja, hij, dat kan ik me allemaal niet herinneren, maar hij wilde dat nog steeds. Dus zij zei, nou, ik zet eerst de knip en dan mag je hierheen komen. En eigenlijk toen zetten ze de knip en dat was zo'n verlossing. Want toen daarna kwam ze meteen. Ik had nog mijn ogen dicht en nou, mijn vriend pakte mijn baby aan. En toen zei de verloskundige, Tess, doe je ogen open. Want nou, ik had mijn ogen nog dicht, want je zit zo in een trance. Dus nou ja, en toen zag ik kleine Lua en die was heel wit. Want het ging ook heel snel voor haar. En uiteindelijk heb ik 40 minuten geperst totdat ze er was. En nou ja, ze is in 3 uur alles bij elkaar opgeteld was ze er. Dus dat is best snel, voornamelijk voor het eerste wat ik me heb horen vertellen. En dat was ook voor de baby dus best wel heel erg snel. Dus zij was best wel wit en ze moest best wel eventjes bijkomen. Maar nou ja, het ging gelukkig wel goed met haar. En toen was ze er. En dan, wat ik ook best wel bijzonder vond, was dat niet... Ik had heel veel blijdschap en heel veel opluchting van, oh, ze is eruit. Thank God, weet je. En ze is gezond en ze zeggen dat het goed met haar gaat. Maar ik had niet persoonlijk dat ik meteen heel emotioneel werd en heel erg moest huilen of heel erg... Ja, dat had ik niet. En dat had ik eigenlijk pas toen zij bij mijn vriend op de borst ging. Omdat ik er toen echt pas goed kon zien. En me toen realiseerde van, wow, ze zit niet meer in mijn buik, maar ze is eruit en hij heeft haar nu vast. En mijn vriend had eigenlijk hetzelfde. Die had er ook heel erg toen hij haar vast had van, oh ja, wauw, ze is er, weet je. Dus dat had ik niet. En nou, toen moesten ze me natuurlijk hechten. En wat ik ook heel fijn vond, want nou ja, de shiftwissel was natuurlijk bijna. Dus toen zei ons verloskundige van, joh, ik ga vragen of mijn collega, die is helemaal lekker scherp, of die je dan zou willen hechten. Of die daarbij wil helpen. Nou, dat vond ik natuurlijk ook wel een goed idee. Want je wil natuurlijk wel dat iemand helemaal fris is en helder als iemand je gaat hechten. En mijn placenta kwam ook best wel heel erg snel. Daar had ik ook me echt wel op voorbereid. Expect the worst. Want bij mijn moeder op zijn bevalling, bij mij kwam de placenta niet. Ja, eigenlijk met 2 keer drukken kwam die er eigenlijk ook wel heel erg soepel uit. Dus in dat opzicht ging alles heel erg soepel en konden we echt wel genieten van het moment dat zij daar was. Ja, dat was eigenlijk best wel een mooi moment. En we moesten in het ziekenhuis blijven, omdat de kinderarts er niet meer was en de volgende ochtend er zou zijn. Toen ze zeiden, ze heeft in het vruchtwater gepoept. Dus dan willen we er eventjes controleren, dubbel checken in de ochtend. En het is ook wel allemaal heel erg snel gegaan. Nou ja, we willen gewoon eventjes haar goed checken. En ik had ook wel wat veel bloed verloren. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als ik na het hechten, als ze hadden gezegd, joh, ga maar naar huis, dan had ik er gezegd, hell no, sorry, maar ik blijf hier, want ik weet echt niet wat ik nu moet doen. Dus ja, die onzekerheid greep me eigenlijk wel weer kort daarna weer heel eventjes van, gelukkig konden we blijven, maar toen ik dacht van, jeetje, hoe doen vrouwen dat als ze nu naar huis moeten? Zo'n spannend moment. Vond ik het wel heel erg blij om nog even te blijven. En ik moest natuurlijk douchen en plassen. En dat vond ik natuurlijk ook wel spannend. Maar dat ging gelukkig goed. En blijkbaar wat ze ook checken is, als het zo snel gaat, dat het vaak ook psychisch wellicht bij de moeder, bij de vrouw, nou ja, iets kan triggeren. Of dat je er nog niet helemaal, nou ja, dat je, ja, niet echt helemaal in die bevalling hebt kunnen duiken of zo. Dus dat je misschien, nou ja, psychisch daar best wel een beetje moeite mee hebt. Dus dat gaf ze ook wel aan van, god, dat gaan we ook, nou ja, wel even goed. Het is goed om, belangrijk om dat in de gaten te houden. Maar gelukkig had ik voor mijn gevoel daar niet direct een, ja, iets bij of whatever. Dus dat ging heel goed. Dus nou ja, we konden lekker in het ziekenhuis blijven. Mijn vriend kon eventjes slapen. Nou, ik heb natuurlijk geen ogen dicht gedaan. En ik heb alleen maar naar mijn baby gekeken. En naar kleine Lua. En het was ook heel grappig, want ze legde haar op een gegeven moment in een bedje naast mij. En ik lag in het ziekenhuisbed. En ik keek zo naar haar. En nou ja, ik was natuurlijk even met mijn hand bij haar. En ze begon op een gegeven moment een beetje te huilen en te doen. En nou, dus ik probeerde te troosten. En eigenlijk de volgende ochtend, toen ik thuis was, dacht ik eigenlijk van, waarom heb ik haar niet gewoon gepakt? Waarom heb ik haar niet gewoon opgepakt en bij me neergelegd? Waarom voelde ik niet dat het... Ik vond het allemaal zo spannend. Maar ja, ik kan natuurlijk gewoon je kind oppakken en gewoon bij je neerleggen. Je moet echt doen wat je zelf wilt. En niet, ja, ik was daarin toch iets afwachtender. Dus dat zou ik de volgende keer ook echt wel anders doen, weet je. Ja, ik wil gewoon mijn baby, je slaapt toch niet. Dus laten we gewoon de hop, die baby lekker bij mij de hele tijd op mijn borst. Dus nou, en de volgende ochtend is de kinderarts gekomen en die heeft toen gecheckt. En dat was eigenlijk allemaal goed. Dus ja, dat was heel fijn. Dus toen mochten we naar huis. Toen zijn we de kraamtijd ingegaan. En toen had ik een hele fijne kraamhulp. Echt een topper, Rita. En ook zij was voor mij heel goed, want zij was heel doortastend. Dus ik wilde proberen borstvoeding te geven en zij pakte gewoon mijn borst en ze zei, nee, als ik het niet goed deed. En ze zei, hop, je moet het zo doen. En ja, dat werkt gewoon heel goed bij mij. Maar dat is ook wel echt het type hoe ik ben. Dus zij heeft mij echt wel door die kraamtijd heel goed geassisteerd. En ook, ja, al je gêne gaat voorbij. Want je hebt natuurlijk, hop, je ligt met je, ze moet die controleren. Je hebt een knip waarvan je denkt van, jeetje, wat is daar met hechtingen? Nou, je hebt, ik had ook een aanbij, want ja, je bent zo hard aan het persen, laten we real zijn. Dat had ik ook. Ze moet je temperaturen, nou, dat doe je ook niet in je oksel. Dat doe je ook vanuit achter. Dus ja, al je gêne gaat voorbij. Gelukkig kon ik wel heel erg de rust bij haar vinden. Dat zij, nou ja, dat ik dat ook wel allemaal bij haar toeliet. En wat ik wel heel grappig vond, was dat ze op een gegeven moment tegen me zei van, Tess, je gaat even kijken met een spiegeltje naar jezelf. En toen dacht ik, nou, echt geen enkele haar op mijn hele lichaam dat ik naar mezelf ga kijken nu. Want dat wil ik niet. Maar ze zei, dat gaat je echt goed doen. En nou ja, toen ik dat eenmaal na dag 3 durfde en had gedaan, deed dat me echt veel goed. Want het leek alsof het veel heftiger was dan dat het daadwerkelijk was. En dat gaf me ook daardoor wel wat rust. Van oké, het valt best wel mee. En een knip klinkt natuurlijk heftig. En het is natuurlijk ook wel een heftig ingreep. Maar ja, ze kunnen het gewoon goed hechten. En het kan goed genezen. Dus dat was wel heel, vond ik een hele goede tip dat ze dat bij mij deed. Dus dat zou ik ook echt iedereen aanraden om gewoon zo snel mogelijk te doen. En te spoelen met kamille en nou ja, de hele mikmak. Luchten met je benen wijd de hele tijd. En nou, dat heb ik allemaal gedaan. Alle gêne was voorbij. En in het begin, de eerste nacht met mijn vriend, toen probeerden we heel erg alles samen te doen met Lua. Toen merkten we al best wel snel, toen zei de verloskundige, de kraamzorg ook echt tegen ons van, jongens, jullie moeten niet alles met z'n tweeën gaan proberen te doen, want jullie moeten ook rusten. Dus eigenlijk toen zijn we, en we waren echt back off de tweede nacht, want de eerste nacht heb je natuurlijk mega veel adrenaline nog, maar de tweede dag waren we zo back off, omdat we nou elk luiertje, elk weet ik veel watje, gingen we samen doen. En ja, de ene moet gewoon slapen als de ander iets aan het doen is. En vice versa. Dus ik was wel ook heel blij dat ze dat had aangegeven. En dat ze daardoor, ja, dat we daarin wel elkaar de tijd hebben gegund om te kunnen slapen. En ja, je hebt gewoon slaap nodig in zo'n heftige tijd. Dus, en eigenlijk hebben we dat nog steeds wel, weet je. Dat ik gewoon wat eerder naar bed ga en het laatste flesje doet hij en ik laat hem 's ochtends slapen en ja, vice versa. Dus dat is wel iets wat ik ook iedereen zou aanraden, omdat het natuurlijk heel fijn is om met elkaar te doen. Ik heb gemerkt, als ik geen slaap had, dan werd het veel zwaarder en ook je herstel veel zwaarder. Deed meer pijn, voelde ik, ja, was het gewoon echt zwaarder. En nu als je slaap hebt, dat scheelt. En ja, nu is ze er, lieve kleine Lua. En het gaat goed. En als ik, nou ja, zo terugkijk naar mijn zwangerschap en naar mijn bevalling, is het heel goed gegaan. Ondanks de knip heel snel gegaan. En is eigenlijk hetgene wat ik heel erg met me mee ga dragen, is gewoon alle vertrouwen in de medici en in je verloskundige hebben. Want die weten het. Die kunnen jou op de beste manier adviseren. En geef je daaraan over. En want die doen altijd alles in het beste van jou en van je baby. En als je daar kan overgeven, gaat dat je denk ik wel heel erg veel zekerheid en rust geven. Dus dat zou ik iedereen meegeven.
Dit was de podcast voor deze keer. Te gek hè, dat zoveel vrouwen zo eerlijk en open hun ervaringsverhalen met ons willen delen. Leuk, inspirerend en het draagt bij aan een positieve kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is nou precies ons doel. Want goed terugkijken op je bevalling is zoveel meer dan hoe het chronologisch of medisch gezien verlopen is. Wil je zelf ook je ervaring eens delen bij ons in de podcast? Stuur ons dan gerust een berichtje. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.